Namelijk het beeld van God. Genesis 1:27 in de NBV zegt: God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Vers 28, hij zegende hen en zei tegen hen: wees vruchtbaar en word talrijk. Amen. Wees vruchtbaar en word talrijk. We zijn geschapen naar Gods beeld, naar zijn evenbeeld. Nu, wanneer de schrijver dit heeft gezegd, dat houdt vele facetten in. Hij houdt veel facetten. Natuurlijk, we zijn niet zoals God, als God in zijn essentie, want God is almachtig. God is alwetend, God is overal tegelijkertijd aanwezig. In dat opzicht ben ik helemaal niet zoals God. Ik ben niet alwetend, ik ben niet almachtig. Amen. Maar we, in bepaalde opzichten zijn we wel geschapen naar Gods evenbeeld. We hebben een vrije wil zoals God een vrije wil heeft. We hebben de capaciteit om na te denken. We hebben de capaciteit om te voelen. We hebben de capaciteit om liefde te hebben. Want God is liefde. Amen. We hebben capaciteit om rechtvaardigheid en rechtvaardigheid te leven enzovoort. God zei: u moet vruchtbaar zijn en u moet jezelf vermenigvuldigen. U moet talrijk worden. Amen. Nu, natuurlijk, in die tijd toen hij dat zei tegen Adam en Eva, was dat letterlijk bedoeld. Ze waren maar met z'n tweeën. Ze moesten de tuin waarin dat ze waren, moesten ze bevolken. Ze moesten eigenlijk, want het gaat dieper dan alleen maar het natuurlijke. Alleen maar het natuurlijke vermenigvuldigen. Nee. Ze moesten het spirituele, het beeld van God waarin ze werden geschapen, moesten ze vermenigvuldigen. Ze moesten talrijk worden. Ze moesten vruchtbaar worden. Amen. Halleluja. Vandaag de dag, juist vandaag de dag, geldt het gebod nog steeds. Natuurlijk niet in een natuurlijke zin, maar in een spirituele zin. Vandaag de dag, christenen worden opgeroepen om vruchtbaar te zijn. En zich te vermenigvuldigen. Maar natuurlijk spiritueel gezien. We moeten vruchtbaar zijn. We moeten doorheen het evangelie andere mensen vruchtbaar maken van de Heilige Geest. Meer en meer naar zijn beeld worden getransformeerd naar het beeld van Jezus. Als u naar het beeld van Jezus wordt getransformeerd, amen, is het ons bedoeling om vruchtbaar te zijn en anderen naar datzelfde beeld te doen laten leiden. Johannes 15 vers 3 en 4 zegt, Johannes 15 vers 3 en 4. We kennen een passage waar Jezus spreekt over de ranken en de wijnstok enzovoort. En hij zegt: jullie zijn al rein. 15 vers 3 en 4. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Dit is Jezus die praat. Blijf in mij. En blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Dus we hebben het hier over vruchtbaar zijn. Hè? God zei in het begin: wees vruchtbaar, vermenigvuldig. Jezus zei: wees vruchtbaar en vermenigvuldig. Hoe kan je vruchtbaar zijn? Blijf in mij. Blijf in mij en je zal veel vrucht dragen. Hij zegt niet: kom naar de kerk, doe van allerlei religieuze dingen, hef je handen, spreek en zing. Nee, hij zegt: blijf in mij, leer me kennen. Een rank moet op de wijnstok worden gegraveerd, er moet erin blijven, anders kan het geen vrucht dragen. Het sap kan niet verder vloeien als uw rank, als uw stok niet in het midden is gegraveerd. Amen. En dus Jezus zegt: blijf in mij. Terug. Juist zelfs zoals in de schepping Jezus zei, God zei dat: wees vruchtbaar en vermenigvuldig. U bent geschapen in mijn evenbeeld, nu dupliceer dat. Laat het zien aan anderen en dupliceer het. Natuurlijk, u kent het verhaal in de schepping. We weten niet hoe lang het heeft geduurd. Er staat geen tijdschema op wanneer dat Satan kwam in de vorm van de serpent. We weten niet hoe lang dat ze in die tuin in de heiligheid van God met God vertoefden en wandelden en communiceerden met God. Want dat was God zijn originele plan. Een schepping te hebben waarmee hij zijn liefde kan communiceren. Waar dat ze hand in hand met hem konden wandelen. Maar dan komt die serpent. Want er was natuurlijk iets als vrije wil. En God houdt niet van een bende zombies die alleen maar hem dienen. Omwille van dat ze het moeten. Hij wil dat je een keuze maakt. Tussen hem of het andere. Het goed of het kwaad. Hem of de duivel. En dus ze werden getest voor de eerste keer in hun leven. Adam en Eva. En de verleider komt. En weet wat de verleider doet? Hij komt om Adam en Eva te verleiden om uit hun positie te treden die ze hebben gekregen van God. Hij wil hen uit hun identiteit lokken. Hij wil dat ze naar zichzelf gaan focussen op wat ze missen, op wat dat ze niet hebben, zodat God niet meer lijkt wat hij is. Dat klinkt misschien heel ingewikkeld, maar ik kan het misschien nog eens proberen te zeggen op een andere manier. Kunt u ondertussen al naar Genesis hoofdstuk 3, vers 4 en 5 gaan, broeder Jo? In de MBG. Genesis 3, 4 en 5. Dus Satan probeert de focus te verleggen van wat God heeft gezegd over wie ze zijn, naar de focus op iets anders. God heeft niet gezegd dat je van die boom mocht eten. Hij weet dat als je ervan eet, dat je zoals hem zult worden. En ze kijkt van, ja, eigenlijk, wat zit God mij eigenlijk te ontnemen? Waarom mogen we dat niet? En ze kijkt naar zichzelf en wat ze missen, wat ze niet hebben, in plaats van naar wat God al reeds heeft gezegd. U bent geschapen in mijn evenbeeld. Amen. Hier staat, en met de slang echter zei tot de vrouw, gij zult geen sterven. Gij gaat niet sterven als je van die boom eet, van die vrucht eet. Gij gaat niet sterven. Maar God weet dat de dagen dat gij ervan eet, uw ogen geopend zullen worden en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad. Oh, we gaan zoals God zijn. Dat klinkt wel interessant. Maar weet je, Satan zei in wezen, als je die vruchten zult eten, zul je worden zoals God. Maar ze vergaten dat ze reeds in zijn beeld waren geschapen. Ze waren reeds als God. Natuurlijk niet volledig als God, maar ze waren reeds in zijn evenbeeld geschapen. Maar zij werden nu verleid om te worden zoals God. Iets dat ze eigenlijk reeds waren. Snap je wat ik wil zeggen? Vandaag de dag, veel christenen worden vandaag de dag verleid om goede werken te doen. Om zichzelf rechtvaardigen. Ik moet rechtvaardig worden in de ogen van God, terwijl ze reeds rechtvaardig zijn verklaard door één Jezus Christus. Snap je wat ik wil zeggen? Ze zijn op basis van geloof rechtvaardig verklaard in Jezus. Kan je lezen door heel het Nieuwe Testament. Ik snap niet dat zo weinig christenen het eigenlijk beseffen. Maar je moet gewoon maar eens een studie doen in het boek van Romeinen. Romeinen van 1 tot het laatste hoofdstuk. Amen. Je zult zien, we zijn rechtvaardig verklaard op basis van wat Jezus heeft gedaan en ik geloof dat. En dan komt de genade van God in mijn leven. Nu, vanuit die genade, vanuit dat geloof, stromen goede werken. We prediken hier geen genade die zegt, je mag gaan doen wat je wilt. Maar genade van God verandert u, transformeert u, maakt u meer en meer zoals Jezus. En we weten allemaal dat Jezus een rechtvaardig en heilig leven heeft geleden. Amen. En zoals we zijn genade in ons leven mee krijgen, meer gaan beseffen wie we zijn in Christus. Hey, ik ben rechtvaardig verklaard. Zijn bloed bedekt me doorheen. Zijn bloed ziet Jezus, ziet God mij als rechtvaardig. En dus de Satan komt te verleiden. U bent nu rechtvaardig. Je moet dat niet geloven. Je moet dat en dat doen. Je moet dat en doen. En dan zult u zijn zoals God. Nee, amen. We zijn reeds rechtvaardig verklaard doorheen Jezus zijn werk. Probeer het niet op je eigen werk te doen, broeders en zusters. Maar alleen doorheen een relatie, door in hem te zijn. Remain in hem, blijf in hem. En je zult wat produceren? Vruchten. Maar sommige mensen willen vruchten produceren uit hun eigen. Maar Jezus zei alleen maar door in mij te blijven. In een relatie te hebben met mij, zul je vruchten produceren. Kent het verhaal verder. Adam en Eva zondigden. Ze werden uit de tuin verbannen. En van de boom des levens. Van de levensboom. En vanaf dan zouden ze sterven. God had het gezegd. Je zult sterven. Je zult geen toegang meer krijgen tot die levensboom. Je zult ervan geblokkeerd worden. En vanaf dan wordt elke mens geboren in zonde. Elke mens wordt geboren met een tijdklok. Amen. Vanaf het moment dat je kan ademen, vanaf het moment dat lucht in je longen komt, is er een klok die in gang gaat en het gaat naar beneden. Amen. We zijn zo geboren in zonde doorheen de fout van Adam. We worden geboren met die Adamsnatuur, met die vleeselijke zondevolle natuur dat gebonden is aan zonde en gebonden is aan dood. We sterven allemaal op een dag, want we hebben geen toegang meer tot die levensboom. Maar er is goed nieuws, prijs de Heer. Als je naar het einde gaat van de Bijbel, helemaal naar het einde, Openbaringen 22, amen, vers 1 en 3. Zoals in het begin van de Bijbel, de schepping werd, Adam en Eva werd gebannen uit de levensboom. Is er terug een nieuwe levensboom in het einde van de Bijbel. En de Bijbel zegt in Openbaring vers 22, vers 1 tot en met 3. Hij liet me een rivier zien, zijn we er? Halleluja, hij liet me een rivier van water, gemocht MBV. En liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal. en ontsprong aan de troon van God en van het Lam. Waar begon hij? Die rivier, I've got a river of life flowing out of me. Waar begint die rivier? Aan de troon van God en van het Lam. Halleluja. En in het midden van het plein van de stad en aan de weerskanten van de rivier stond een levensboom die 12 vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. En de bladeren van de boom brachten de volken wat? Genezing. En er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. Prijs Heer. Geen vloek meer. Geen vloek meer. Geen ziekte meer. Geen twist meer. Och, prijs God. Geen jaloezie. Niets waarop nog een vloek rust. Nu maken we dat allemaal nog mee in deze wereld. Hè? Ziekte, dood, verderf, vloeken, dieren. Rare emoties die opkomen enzovoort. Maar het beste nieuws is, broeders en zusters, dat zal op een dag allemaal verdwijnen. Het zal op een dag allemaal verdwijnen. Maar, je moet niet wachten tot alles compleet nieuw wordt. We hebben een voorschot gekregen op onze erfenis. We hebben een voorschot gekregen op dat. We hebben een voorschot gekregen, een voorproever op dat. We kunnen nu reeds getransformeerd worden naar zijn beeld. En het koninkrijk van God kan in ons midden komen. Datgene wat we juist hebben gelezen is nu spiritueel aanwezig. Dat zal ooit letterlijk komen en natuurlijk komen op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En hij zal alles nieuw maken zoals het op de dag van de schepping was. Maar nog beter. Nog beter, want we weten nu... Halleluja, het goede en het kwade. En dat we voor Jezus hebben gekozen. En we zullen voor eeuwig en altijd bij Hem zijn. Halleluja. Dus het zal nog beter worden. En dat zal letterlijk worden. We zullen letterlijk op een nieuwe aarde en een nieuwe hemel. Denk niet dat je ergens daar op wolkjes waar rijstpap gaat eten. Amen. We gaan een nieuwe aarde hebben. Een nieuwe hemel betekent gewoon een nieuwe, wat is dat daarboven? Nieuwe lucht, hè? Dat is wat, niet ergens in het hier normaal spiritueel zitten rond te zweven. Nee, letterlijk met een verheerlijk lichaam, zoals Jezus er een had, dat je kan vastnemen en weet ik veel wat je allemaal kunt doen. Maar, broeders en zusters, hij heeft nu een voorschot gegeven, hij zegt het is waar, ik zal het u laten voelen dat het waar is, ik zal het u laten weten dat het waar is, ik kom met mijn geest in u en het koninkrijk van God zal onder u zijn en het zal u transformeren naar zoals het zal worden. Prijs Jezus, halleluja, wat Adam en Eva kapot hebben gedaan. En ik moet niet denken van, oh Adam en Eva, zeg stommerik, iedereen van ons zal hetzelfde hebben gedaan. Iedereen van ons zal vroeg of laat wel in de fout zijn gegaan. Amen. Dus wijs niet met je vingertjes omdat je het weet, omdat het in de Bijbel stond, dat de serpent de Satan was en verder. Dat je dat... Maar zij wisten dat niet. Amen. Maar wat zij kapot hebben gemaakt. Amen. Hoe dat ze werden geschapen naar zijn beeld en dat hadden verloren, hè, heeft Jezus opnieuw gemaakt. Heeft Jezus gefixt. Heeft Jezus gefixt. En het biedt ons de kans om terug naar zijn beeld te worden getransformeerd. Het beeld dat ze hadden verloren, die mooie communicatie, die mooie samenhorigheid dat ze hadden verloren, heeft Jezus terug gefixt. Amen. Halleluja. Romeinen 8, 18, 21. Dat is het goede nieuws. Dat is het goede nieuws. Het evangelie wordt te veel gepresenteerd. Dat is een soort van, God zal alles fixen in uw leven en al die en uw werk, hij zal uw werk geven en hij zal dag geven enzovoort. Maar weinigen worden getransformeerd naar wie hij is zoals hij. Snap je wat ik wil zeggen? Dat is het evangelie. Daarvoor is Jezus gekomen, niet alleen om ons te bevrijden en te genezen, hij is gekomen om ons te transformeren. Halleluja. Ik ben ervan overtuigd, Jezus. Romeinen 8, 18. Dus Paulus die spreekt. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. Prijs Heer, maak je iets mee vandaag? Paulus zegt, ik ben ervan overtuigd, het staat niet in verhouding met wat je zal worden geopenbaard. Amen. Het staat niet in verleiding. Het is in een man hier. Paulus die spreekt, hij is gestenigd geweest, hij is voor dood verklaard en achtergelaten. Hij heeft schipbreuk, hij heeft onder de blote hemel moeten slapen, hij is arm geweest, hij is rijk geweest, hij heeft alles meegemaakt. Hij zegt, mannen, dat is niks vergeleken met wat ooit zal geopenbaard worden. Maar hij gaat verder, de schepping ziet er rijkhalzend naar uit, dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid Niet uit eigen wil, maar door hem, door God die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen. Oké, dit spreekt gewoon over de schepping is aan het kreunen. Ze kijkt reikhalzend uit naar wanneer Gods kinderen gaan geopenbaard worden. Wanneer dat we getransformeerd worden, letterlijk met een nieuw lichaam. Want de schepping weet, er zal ook een nieuwe aarde en een nieuwe hemel komen. Zoals de schepping aan het kreunen is en zegt van, en eigenlijk uit haar voegen aan het barsten is. Letterlijk soms, met vulkanen en aardbevingen en orkanen en stormen. En ze zijn hier de boel aan het beheerrammen, want ze kijken reikhalzend uit naar die nieuwe hemel. En die nieuwe, nou natuurlijk, het is allemaal beeldspraak. Vers 21, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid. En zal deel in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. Dus Paulus wil gewoon even zeggen, vers 28 en vers 30, dat de schepping ook gaat, zoals Gods kinderen zullen worden getransformeerd. Nu al spiritueel, maar ooit letterlijk, amen. Zo zal ook de schepping worden getransformeerd. Vers 28, dat is goed nieuws, hè? Prijs de Heer. We gaan niet beseffen, zoals Paulus zegt. Dit hier is een zucht. Het leven hier is een zucht. Vergeleken met de eeuwigheid. Hij zegt, ja, echt, je gaat niet weten wat je ziet. Maar sommigen denken van, moet ik dat nu allemaal geloven? Als je zegt van, ik geloof niet, dan heb je dat voorschot nog niet geproefd. Dan heb je dat beeld van Jezus, hè, die normaal in u zou moeten zitten, is dat nog niet naar buiten gekomen. Want iedere opnieuw geboren gelovige weet dat wat de Heer zegt in zijn woord, wordt geconfirmeerd in de geest. Amen. Halleluja. Het is niet iets van, ik hoop dat dat gaat komen. Ik hoop, want anders ben ik hier in mijn leven zomaar de heiligen uit hangen. En stel je voor dat er niks achter hierna is. Nee. Als je zo bent, dan heb je gebed nodig. Want elke mens, amen, dat Gods woord leest, krijgt confirmatie van de geest in zijn hart. En die weet, het is waar, ik twijfel niet, ik hoop het niet, ik weet het. Ik weet het. Prijs Jezus. Vers 28. En we weten dat voor wie God lief hebben, voor wie volgens zijn voornemens geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Maar ik wil vooral vers 29. Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het wat? Evenbeeld te worden van zijn zoon. Waar hebben we dat woord nog gelezen? Dat evenbeeld. In het begin, hè? Genesis 1, 27, God schiep de mens naar zijn evenbeeld. De evenbeeld is gebroken. De spiegel is gebroken, want Adam en Eva hebben gezondigd. Er is een dikke scheur opgekomen. Amen. Maar dan kwam Jezus en heeft het gefixt. En hij zegt nu, al diegenen die opnieuw zijn geboren, die ervoor bestemd zijn. Halleluja, zegt iemand, ik ben bestemd. Ik ben bestemd, heeft mij geroepen, ik ben bestemd. Halleluja. Ik ben dus ook bestemd, het zal gebeuren. God is iets in mij begonnen. Hij heeft mij bestemd om naar zijn evenbeeld, halleluja, heeft me bestemd om naar zijn evenbeeld gelijkvormig te worden van zijn zoon. Die eerst geboren moet zijn van talloze broeders en zusters. Wie ertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen. Wie heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken. En wie heeft vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen in zijn luister. Amen. Nu al laten delen. Die laatste vers, staat er nog op? Vers 13? Sorry, vers 13. Wie heeft geroepen, heeft hij ook heeft hij nu al laten delen. Amen. Dat wil zeggen, hij heeft ons nu al laten proeven van de luister die nog moet gaan komen. Amen. Als je zegt van, ik heb dat nog niet meegemaakt. Wel, God heeft het voor jou. God heeft het voor jou. God wil dat je naar zijn beeld wordt getransformeerd. Terug zoals het was. God is liefde. Jij wordt liefde. We ontvangen Gods liefde niet om te zeggen, ik word geliefd door God. Nee, om dan liefde te worden. Amen. We ontvangen Gods liefde. Halleluja. Niet om neer te kijken op andere mensen. Van, God heeft mijn liefde. Jij bent een vuile, vieze zondaar. Maak dat je weg bent. We ontvangen liefde om Gods liefde te worden. Om dat beeld, prijs de Heer, te reflecteren. Waarom ben ik hier op aarde? Sommige mensen vragen die vragen. Wat is het doel van het leven? Het doel is om een goed leven te leiden, familie te stichten en een zo goed mogelijk mens te zijn voor anderen. Fantastische doelstelling. Maar dat is niet waarom dat je hier bent. Amen. Waarom word ik geboren? We zijn geboren om God eer te geven, om voor God te werken. Fantastische doelstelling, maar dat is nog steeds niet het eerste doel waarvoor u hier bent, is het om gelukkig te zijn? Is het om zieltjes te winnen voor God? Is het om naar de kerk te gaan? Nee, het is om Hem te leren kennen. Ik ben geboren, zodat ik, mijn doel op aarde is Hem te leren kennen, mijn schepper te leren kennen. En dan getransformeerd te worden, gelijkvormig te worden, zoals de NBG zegt. Gelijkvormig, dat vind ik een mooi woord. Gelijkvormig te worden naar het evenbeeld. Gelijkvormig. Gelijke vorm. Zoals Jezus. Sommigen denken van, oh jongen, dat kan toch niet? Dat kan ik niet. Nee, dat kun jij niet. Dat is waar. Dat kun jij niet. Maar Jezus kan het. Kan werken in u. Je moet Hem laten werken. Ik kan het niet, je kunt het niet. Je moet het niet proberen. Je gaat falen. Als je het probeert, uw zondevolle natuur is, neigt naar zonde. Neigt naar lust, neigt naar emoties. Neigt naar hetgeen dat we kunnen voelen, aanraken, horen, zien. Maar het spirituele, broeders en zusters, is het enige dat u kan transformeren van binnenuit. Daarom dat het zo belangrijk is om een relatie te hebben met Hem. Want vanaf het moment dat je opstaat, dat je een bewustzijn creëert. En ik weet niet wat je daarvoor moet doen. Moet je een papiertje pakken op je spiegel. Ik heb het woensdag ook gezegd. Een vers ergens naast je bed zetten. Maar dat je opstaat, dat je leest van, ah ja, de Heer is met mij. Hij zal me nooit verlaten. En als je dan verder gaat, misschien ergens een post-it in je badkamer. En je zegt, begin uw dag goed met een smile. Want God is voor u, niet tegen u. Wat kan de wereld doen tegen mij? Dat gaat al veel beter zijn, hè? Dat je zo opstaat, dan dat je opstaat van, oh, weer een onnozel dag en ik moet strak, oh, en ik heb die afspraak om 10 uur, oh, hier, ik wil die niet zien, want, oh, en dan heb ik een dier weer, en je zit je tanden te borstelen, en je zit te eten, en je gaat een auto, oh, weer een rood licht, Heer, kun je me nu eens geen groen licht geven, en je hoort kwaad, God is niet gestorven, Jezus is niet gestorven, zodat je groen lichten kunt krijgen, amen, af en toe heb je een rood licht, amen. Sommigen bidden voor groen lichten de hele tijd, maar dat betekent dat er ook iemand anders een rood licht gaat krijgen. Ik heb dat vorige week ook al gezegd. Ik wil maar zeggen, sta op en begin uw dag met een bewustzijn naar wie Hij is en wie jij bent. Ik ben geliefd door God. Ik ben geliefd door God. Halleluja. Hij heeft me in zijn handen. Er is niets dat passeert zonder dat Hij ervan weet. Halleluja. Ik heb zijn goede nieuws ontvangen. Ik ben niet zomaar iemand. Ik ben geen loser. Ik ben geen verliezer, ik ben een winnaar en overwinnaar in Christus. Ik ontvang zijn liefde vandaag, zodat ik vandaag liefde kan zijn voor iemand anders. Amen. Ik ga vandaag, zie, een predikant heeft ooit gezegd, je moet opstaan en met de gedachte leven. Niemand is mij iets schuldig vandaag. Ik zal het nogmaals zeggen. Je moet opstaan met de gedachte, niemand is mij iets schuldig. God heeft alles reeds voor mij voorzien. Als je met die gedachte gaat, dan ga je niet kwaad worden op je gebuur. Ga je niet kwaad worden. Niemand is mij iets. Ik ben voldoende en compleet in Christus. Dat gaat u veel frustraties besparen. Je komt daar niet van de ene dag op de andere nog. Dat heeft wat tijd nodig, eer dat dat werkelijkheid wordt hier binnenin. Maar het uitzicht in de kleine dingen in het leven, die aanwezigheid van God, dat bewustzijn dat God er steeds is en dat Hij in je leeft. Uitzicht in kleine dingen. Een voorbeeld, ik vind dat een mooi voorbeeld. Een predikant heeft het ooit eens gezegd. Hij kwam op een vliegtuig en iedereen mocht zijn eigen plaats kiezen. Het was de eerste die in de rij stond, die mogen de beste plaats in het vliegtuig kiezen. Hij was een beetje later. En hij zag daar een vrouw. Natuurlijk, als je de beste plaats wil pakken, waar gaat ze zitten? In de gang, hè. Niemand wil aan het raampje zitten, terwijl je naar buiten wil kijken. Maar wij, Tim, wij zijn een lange man, wij willen in de gang zitten, dat we ons been kunnen uitstrekken. Hè? En liefst niet naast een vrouw met kinderen. Hè? Liefst ook niet voor kinderen, want die zitten constant op die dingen te slagen. En dan je dacht, hey, jij hebt honderden euro's betaald voor uw vlucht. Je gaat nu naast een stom kind zitten dat je gaat wakker houden, weet ik veel van. Zo zou je kunnen denken, hè? Want dat is mijn recht. Hè? Dat is mijn recht, ik heb ervoor betaald, ik kan dat niet zitten. Maar hij zei, ik ben wakker geworden en ik heb besloten om liefde te zijn voor iemand anders. En hij zegt daar, een vrouw, mijn kind, en niemand wou ernaast zitten. Niemand wou ernaast zitten. Iedereen zo rapper voorbij komt. Hey, kinder, een plaats. We willen niet naast de kleine, want een baby was aan het schreeuwen. En precies een baby dat schreeuwt, dat is zo precies een misdaad. Hè? Dat is zo een misdaad als een baby schreeuwt. En iedereen kijkt zo van, houd je kleine stil, onnozel. Ken je dat? Maar zo, ik heb ook die mentaliteit soms hoor. Dat je zo op de trein zo'n goed plaatsje, want soms is het overbevolkt. Hè? En dan ga ik niet naast een deer, ook niet naast... Oh, die stinkt een beetje, laten we maar een beetje... verder gaan. Die zitten al met twee naast elkaar. Ik wil daar niet naast. Want je wilt het goed hebben. Je wilt niet te veel in contact komen met andere mensen. Ik ben al zo moe. Ik wil gewoon naar mijn werk. Laat me maar rust. Maar deze, dat is een buitengewone. Maar we kunnen allemaal zo worden. Hij zei, Heer, ik ga naast die vrouw zitten met die baby. Want niemand anders wil daarnaast zitten. En als niemand anders ernaast wil zitten, dan wordt er op het einde van... Ja, jij daar, komt hier maar zitten. Ja, dus ja, geen plaats meer. En dan moet hij al mee, moet hij daar zitten. En dan gaat die vrouw... gaat die vrouw zich niet goed voelen, want iemand werd geforceerd om naast haar te gaan zitten. Iemand moet de loser zijn. Gaat maar zitten. Hij zei, ik ga vrijwillig naast die vrouw zitten. Want niemand wil geforceerd worden om ernaast te gaan zitten. En ik ga ernaast zitten. En die vrouw keek al zo raar op. En zei, stoort het niet dat mijn klein zoveel... kijk, ik ben een christen zeten. En ik zit vol met de liefde van God. En er is niets wat uw kleine kan doen om mij bitter of gefrustreerd of ambetant te maken. Want God is met mij. En die keek zo met grote ogen van, wat is dat voor een weirdo? Maar hij bleef zitten en met veel liefde. En ze een conversatie begon. Hij begon die kleine in zijn arm te vangen. Hij begon die liefde hebben. En hij heeft geen woord gezegd. Hij heeft daar de hele tijd mee gespeeld. En dat wil ik maar zeggen. Naar het evenbeeld van Jezus worden getransformeerd, zal u lijden van die kleine dingen. Maar het zal wel een impact hebben voor die vrouw. Die gaat later nadenken van, hé, dat was een echte christen. Dat was geen hypocriet. Misschien is dat toch wel waar, dat Jezus zijn. En snap je wat ik wil zeggen? Veel willen prediken, en jij bent de zondaar, en je moet u bekeren, en God zal u oordelen op een, en zo staan er veel op straat, en met hun vlaggen, hè. En God haat de homoseksueel, en God haat dit, en God haat dat, en hij gaat jullie allemaal oordelen, maar waar is de liefde? Ja, maar we prediken in liefde, want we houden de mensen ervan, hè, om niet naar de hel te gaan, want we hebben ze lief, maar ze doen het op een arrogante, ik heb gelijk, jullie hebben geen gelijk manier, snap je? Maar wanneer je echt wandelt met Jezus. Die man zei het ook. Wij evangeliseren niet. Overal waar we komen. Verspreiden de liefde. En mensen komen vanzelf. Als je zo leeft. Dan stuurt God de mensen op uw pad. Die oren hebben om te horen. Prijs de Heer. Ik kan misschien zeggen. Oh, broer Bart, ik ben zover nog niet. Hè? Ik heb nog steeds die gevoelens. Zo, die haatgevoelens. Bitterheid. Ongeduld. Ken je dat? Onvergissen, dat gevoel van onrechtvaardigheid. Wanneer iets jou is aangedaan, je bent kwaad. En je wilt rechtvaardigheid, je wilt wraak. Ken je dat gevoel? Ja, we hebben dat allemaal, laten we eerlijk zijn. Hè? En dan gaan we proberen het excuus te maken. Ik ben nu eenmaal een mens. Het is nu menselijk, hè? En we gaan verder. Maar het zijn excuses van de duivel. God heeft jou die gevoelens niet gegeven. Heeft God jou die gevoelens gegeven? God heeft jou die gevoelens niet gegeven. Amen. Je bent zo geboren. Je bent opgegroeid in zo'n situatie. In situaties waarin dat je haat ziet. Waarin dat je het normaal vindt om te liegen. Waarin dat je bitterheid ervaart. Je groeit op in een wereld waar mensen verwijten naar elkaar slingeren. Je groeit op in een wereld waar zelfzuchtigheid heerst. Je bent erin geboren. Maar, goede nieuws is, ik ben opnieuw geboren. Uit water en uit de geest. En er is een betere manier. Het noemt je kruis opnemen en Christus volgen. Halleluja. Niemand is mij iets schuldig vandaag. Want Jezus heeft alles al voorzien. Halleluja. En heeft het aan mij gegeven. En het recht zal geschieden. Dat zullen we wel zien. Dat is aan de Heer. Als de Heer wil dat ik iets doe, zal ik het doen. We zullen wel zien. Maar ik kan me niet laten leiden door gevoelens waarin ik ben opgegroeid en geboren. Ik ben opnieuw geboren. En God heeft me een nieuwe geest gegeven. Een nieuw hart, zoals de profeten hebben gezegd. Je zult een nieuw hart krijgen. Waarom reageren we nog op de oude hart als we een nieuw hart hebben? Amen. Hij heeft je nu opnieuw gemaakt. Hij heeft een zaadje in je geplant dat wil groeien. Het enige wat wij moeten doen is water geven. Water geven. Aandacht geven. En het zal vele vruchten, wees vruchtbaar. Het zal vele vruchten geven. Ik weet niet of dit zinvol is voor jullie oren. Maar dit is geen melk. Dit is echt substance. Het is geen melk, dat is niet voor baby's deze. Dit is om volwassen te worden. Hè. Dat is het biefstuk, hè, met friet. En stoofvlees trouwens. Amen. Goeie Belgische food. Amen. Het koninkrijk van God draait niet om onze gevoelens. Het draait niet om promotie te krijgen. Het draait niet om je dag beter te laten worden. Het draait erom, het koninkrijk van God, dat je meer zoals Jezus zal worden. En dan kan je de wereld aan. Dan kan je de wereld aan. Dan kan je het aan wanneer het moeilijk wordt. Wanneer je hoort dat je die promotie niet hebt gekregen op het werk. Dan kan je het aan wanneer slecht nieuws je oren reikt. Want je weet wie uiteindelijk in controle is en dat je nog steeds geliefd bent door God. Halleluja. Ik ben geboren met een zondevolle natuur. Mijn vlees en mijn verlangens, het neigt naar zelfzuchtigheid. Het neigt naar narcisme, naar wat ik wil. Maar prijs de Heer, ik ben opnieuw geboren. Amen. Ik ben opnieuw geboren. Amen. Zeker in deze generatie is het deze waarheid wat ik nu verkondig, is het prediken van deze waarheid des te belangrijker. Zeker in deze generatie. Deze generatie van jongeren, en we worden er ook door beïnvloed, ook volwassenen, die nu opgroeien, ze worden de millennials genoemd. Sommigen noemen ze de generation me. Mij. Nu, zij zijn geboren, pas op vooraleer dat je de schuld wijst, hè, naar de jongeren van vandaag. Ze zijn allemaal mij, dat is waar. Maar ze zijn geboren uit generation de babyboomers. Mijn vader is een babyboomer, mijn moeder, de meeste die geboren zijn na de oorlog. Na de oorlog, de babyboomers. Er was natuurlijk vrijheid, de oorlog is gedaan, dus we moeten kinderen maken, we moeten terug de aarde bevolken, want er waren heel veel gestorven in de oorlog. En dus de babyboomer generatie, hun ouders, wouden dat hun kinderen het beter hadden dan zij. Want zij zijn door een recessie en oorlog en Hitler en Nazi en zo verder moeten gaan. Dus zij wouden dat hun kinderen het goed hadden. Dus zij hadden het redelijk goed, de babyboomers. Zij werden trouwens ook genoemd Generation Me. Maar nu is het Generation Me. De kinderen van Generation Me zijn nu de Generation Me geworden. Dat is wat ik allemaal zeg, dat is allemaal psychologische en statistisch bewijsbare. Het is niet zomaar van, we denken dat ze minder. Nee, dat is statistisch, met enquêtes en met weet ik veel, dat ze het allemaal kunnen bewijzen. Maar het is een hele andere sfeer en tijdsgeest geworden. En vooral door sociale media, dat heeft alles versneld. Door technologie en sociale media hebben dit meehelpen vormen. Een van de karakteristieken van deze generatie is dat ze zeer narcistisch zijn. Narcistisch betekent op zelf gefocust. Ja? En altijd maar aanspraak willen maken op van alles en nog wat zonder verantwoordelijkheid ervoor te willen dragen. Ik heb recht op dit. Ik heb recht, dat is mijn recht. Ik hoor dat trouwens van mijn leerlingen ook. Jij hebt dat recht niet. Ik heb het recht. Dat moesten wij vroeger durven zeggen tegen een leerkracht. Maar ze worden dus opgeroeid in een tijdsgeest van, ik heb aanspraak, ik maak aanspraak op van alles en nog wat. Maar zonder daar ooit iets voor te hebben moeten doen of verantwoordelijkheid voor te dragen. Draait allemaal om hun. Ik zeg het, dit zijn de psychologen, dit zijn geen christelijke mensen. Psychologen en life coaches dat het nu dit probleem aan het aankaarten zijn. Omdat iedereen vandaag de dag heeft een platform gekregen om zichzelf in de kijker te zetten. Jullie kunnen allemaal een ster worden, wisten ze? YouTube-ster. Maakt niet uit over wat je praat. Misschien is het iets interessants en je kunt je eigen opnemen en verspreiden van, hey YouTube people, it is me, it is broeder Jeremiah. Halleluja. Wat ik vandaag ga prediken over jullie. En je kunt je eigen ster worden, broeder Jeremiah. Met je eigen kanaal en je Facebookpagina en je duizenden volgelingen. Er zijn mensen vandaag, jonge mensen die over make-up spreken, die miljoenen volgelingen hebben en die geld krijgen, die verdienen hun brood door gesponsord te worden door make-up producenten die willen dat ze hun product verkomen tijdens hun chat sessies enzovoort. En zo kan iedereen. Er zijn er mensen die gewoon een YouTube-ster zijn door gewoon met een camera te volgen wat ze tijdens een dag doen. Who cares, man? Er zijn mensen die dat volgen. Het is wat vroeger de reality-programma's was. Je kent ze nog wel, Big Brother, hè? En weet ik veel wat, en ze volgen met camera, is nu mogelijk voor iedereen. Jij kan je eigen Kardashian worden, of hoe noemt hij dat? Je kan je eigen programma hebben op YouTube en sociale media. Het is ongelooflijk. Iedereen die internettoegang heeft, kan nu een producer worden, een YouTube-ster. Allemaal naar het voorbeeld van de reality stars. En dus we hebben een generatie dat erop gebrand is om in de kijker te willen staan. Om naar de wereld te komen, want de wereld moet me zien. En de waarheid is, you're not special. U bent niet speciaal. You're not special. U bent niet speciaal. Dat was de titel van een Engelse professor die tijdens het afstuderen, je kent wel, en dan hebben ze zo'n mooie ceremonie waarin dat de leerlingen worden afgestuurd met hoedjes. We hebben dat ook op school met zo'n hoedjes en dan smijten ze in de lucht. En dan komt een professor of de directeur een speech brengen. En hij begon zijn speech met, you're not special. U bent niet speciaal. En die keken natuurlijk allemaal raar, want onze kinderen worden opgegroeid met het gevoel en om veel zelfvertrouwen te geven. Zelfvertrouwen. Nu, eigenlijk is dat gekomen op het eind van de jaren 70. Jaren 70 gingen ze een nieuw denkbeeld toe. Wat als we nu eens onze kinderen meer zelfvertrouwen gaan geven door te zeggen, je bent speciaal en je bent goed in alles wat je doet. En ook al eindig je laatst, krijg je nog een prijs. Nu komen ze daarop terug en zeggen, eigenlijk was het een fout. Psychologen zeggen, het is eigenlijk een fout. Want zelfvertrouwen, luister goed, is een iets dat je krijgt naar aanleiding. Wacht, het is een. Zelfvertrouwen is een product van iets. Het mag niet de oorzaak worden van iets. Dus zelfvertrouwen komt uit iets dat je hebt gedaan. Je kan niet zelfvertrouwen geven en dan hopen dat ze iets goed gaan. Ze hebben nu geleerd dat zelfvertrouwen komt nadat je van allerlei dingen hebt geprobeerd. Amen. En hebt gedaan. Natuurlijk, als je faalt, moet je niet in de grond gaan. Dan gaan we, hebben we les geleerd en gaan we verder. Maar nu zijn ze de filosofie aan het veranderen. Maar onze kinderen groeien dus op van, we kunnen de bergtop zien, we kunnen alles en iedereen. Maar dan komt het bedrijfsleven. Dan studeren ze af, worden ze 18 jaar. En dan denken ze dat ze direct aan de top gaan zitten van het bedrijfsleven, want ze willen zo snel mogelijk op de bergtop. En die professor zei ook, je moet niet op de bergtop willen geraken zodat de wereld u kan zien, maar je geraakt op de bergtop zodat jij de wereld kan zien. Dat zijn psychologisch en onderwijspersoneel. Ik wil maar zeggen met al dit, dat er een tijdsgeest is gekomen, en dat zorgt ervoor dat mensen zeer egoïstisch worden. En dat ze alles en iedereen zullen gebruiken om er iets uit te halen uit hun leven wat voor hun beneficieel is. Inclusief de Heer, inclusief de kerk. Amen. Die tijdsgeest kan overgewaaid komen naar de gemeente. Maar Jezus is niet alleen gekomen om met zijn bloed en doorheen zijn striemen ons te genezen, lichamelijk, emotioneel en spiritueel, maar hij is gekomen om ons zoals hem te maken. Gebruik Jezus niet om uw narcistische gevoels te voeden. Amen. Gebruik Jezus niet, maar gebruik om getransformeerd te worden. Jezus zei, je zult ze herkennen aan hun vruchten. Niet aan de mirakels dat ze doen, of ze genezen zijn of niet. Daaraan zal je niet herkennen dat ze mijn leerlingen zijn. Of ze met mij geweest zijn. Nee, je zal ze herkennen. Amen. Of ze bij mij zijn geweest. En u wilt niet de woorden horen, ga weg van mij, ik heb je nooit gekend. Maar Heer, 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 ja, ja, drie keer Heer, zeg maar. De Heer zegt, ga weg, ik heb je nooit gekend. Het zijn woorden die je niet wil horen op de oordeelsdag. Amen. Prijs de Heer, kunnen we, halleluja, kunnen we onze focus leggen. Halleluja, wat God wil doen in ons leven. Hoe krijg je vruchten? Hoe krijg je vruchten? Door in hem te blijven. Hoe kan jij als mens, en ik heb het nu over letterlijk, hè? Hoe kan je als mens letterlijk vruchtbaar zijn en vermenigvuldigen? Door. Hè? Moeder en vader, je weet het wel. Hè? Door intiem te zijn met elkaar. Ja? Dat levert vruchten op. Hè? Jezus zei, wees vruchtbaar. Hoe kan je vruchtbaar zijn? Door intiem te zijn. Ik wil dat niet raar maken. Maar intimiteit gebeurt voornamelijk wanneer dat je wat bent? Elkaar, man en vrouw. Alleen zijn, hè? Liefst, hè? Intimiteit gebeurt voornamelijk als we private setting zijn. Ja? Niet zoals dat je soms op het laatste nieuws ziet. Mensen die betrapt worden ergens in een bos of daar en daar die bezig zijn. Ja, dat is trouwens niet intiem, zeg maar. Maar als je intimiteit wil creëren, hè, doe je dat in een private setting. En dat levert vruchten op. Wanneer we samenkomen, er kan intimiteit zijn tussen de heren. Goed, prijs de Heer. Maar laat het niet alleen hier gebeuren, wanneer dat we het staan. God wil ook dat wanneer we onze deur sluiten en we zijn alleen, dat we intiem zijn met Hem. Want dat zijn de diepe momenten die veel vrucht gaan opleveren. Niet alleen als we samenkomen. Halleluja. Zeg maar, hey, prijs de Heer, ik voel me goed. En naar huis dan zeg ik, voort, ik denk meer aan God. Je zegt dat niet letterlijk, maar in je gedachten misschien wel. Snap je wat ik wil zeggen? Halleluja. Daarom is het zo belangrijk om ook zo te bidden. Om te bidden, oh Heer, ik wil meer worden zoals U. Hier ben ik. Hier ben ik. Stel me op ten opzichte van U. Ik open mijn hart. Kom naar binnen. Plant een nieuw zaadje, Heer. Ik wil horen van U. Ik wil luisteren naar U. Amen. Laten we allemaal recht staan. Halleluja. Prijs de Heer. Prijs de Heer. Prijs Jezus. Halleluja. Dit is